Gemeente van de Heer Jezus. Jezus leeft.
Amen.
En eigenlijk had ik verwacht vanmorgen dat toen ik naar de kerk reed, dat overal de vlaggen uit zouden hangen, dat er feest zou zijn op de straten. Eigenlijk zou dat heel normaal zijn, want God heeft ons gemaakt. God heeft de mensen gemaakt. Jezus is gekomen om de mensen te verlossen. En dat zou reden zijn voor een wereldwijd feest. En dat is het gelukkig ook voor heel veel mensen. Er zijn ook nog wel behoorlijk wat mensen die Jezus nog niet kennen. En wat goed om vandaag bij elkaar te zijn, om zijn naam te proclameren. En om hier vandaan dan ook de naam van Jezus verder bekend te maken. Ja? Want het is zo belangrijk dat we weten hoeveel God van ons houdt en wat Hij heeft gedaan om ons te redden. En dat is wel heel bijzonder. We zagen vanmorgen toen we hier starten hoe Jezus werd binnengehaald door de mensen met een feest. En hoe hij vervolgens op een heel andere manier dan de mensen dachten koning werd. Namelijk niet door zichzelf te laten verheerlijken op een menselijke manier, maar door in plaats daarvan een weg te gaan van lijden, van uiteindelijk via bespotting en verachting de weg naar het kruis, waar die voor ons stierf. Wat een bizarre plot twist zou je kunnen zeggen van een verhaal met zoveel perspectief. God die mens wordt, die naar de wereld komt, die overal waar die komt mensen herstelt, geneest, waarde geeft en dan vervolgens doodgaat. God is dood, zei iemand ooit. Nou, dat was hij wel, zo leek het. En de duivel dacht, mooi, nu kan ik de mensen voortaan voor altijd onder mijn demonische bezetting houden. En toen werd het paasmorgen. En God liet zien dat hij sterker is dan de dood. In de diepste ellende van het leven, van je leven, laat God zien dat hij het laatste woord heeft. En Jezus overwon de dood. En toen die op de derde dag opstond uit de dood, toen was daar het moment dat de vrouwen bij het graf kwamen. Want ze kwamen er eigenlijk eerbewijs of huilen of wat wilden ze daar. En wat bleek? De steen was weggerold en het graf was leeg. De soldaten hadden bezoek van een engel gekregen. Ze waren heel bang geworden en ze waren weggegaan. Ze waren naar de hoge priesters van het volk gegaan en die hadden hun betaald en gezegd, weet je, zeg maar dat hij gejat is. En er zijn nog steeds mensen die dat geloven. Maar Jezus, die heeft zich vervolgens aan zoveel mensen laten zien. En dat is opgeschreven en doorgegeven. En mensen hebben gezien, Jezus was dood, maar Jezus leeft. Het is een groot wonder. Het grootste wonder uit de geschiedenis. Het is het belangrijkste dat jij dat voor jezelf omarmt en gelooft. Dat je dat weet. Dat je je niet laat afleiden om je dat af te laten nemen. Want er kan zoveel over je heen gestort worden dat je het belangrijkste wat er gebeurt, de belangrijkste dag van het jaar misschien wel, dat God leeft, dat hij niet weg is, dat hij niet ver weg is, maar dat hij dichtbij is, dat die dag gevierd mag worden. Nou, we gaan eens even stilstaan bij de vraag, waarom leeft Jezus eigenlijk? Waarom moest het nou eigenlijk Pasen worden? Want het is natuurlijk wel mooi om dat met elkaar te zeggen en hier zeg maar blij te gaan zijn. He, na een moment van verstilling waarbij je ook beseft, man, wat heeft het hem gekost? Maar waarom is het eigenlijk Pasen geworden? En er zijn drie vragen die we gaan beantwoorden, even heel snel. 1. En probeer die vraag al eens voor jezelf te beantwoorden, om te kijken van, wat zou mijn antwoord zijn? Waarom moest Jezus überhaupt sterven? Ja, goede vraag, hè? Waarom moest Jezus sterven? 2. Waarom is hij dan opgestaan? En de derde vraag, wat betekent dat voor ons? Ja? Dus waarom moest Jezus sterven? Nou, we gaan een stukje uit de Bijbel zo lezen, waarin we zien eigenlijk dat er een realiteit is dat als God niet had ingegrepen, nou, serieus, dan dat is wel echt een realiteit. Dit is gewoon de realiteit waarin we leven. Kijk om je heen, kijk wat er in de wereld gebeurt, kijk hoe mensen met alle beste bedoelingen elkaar langzaam maar zeker naar de galamiezen helpen, zeggen we dan. De vernietigingen helpen. Hoe we ook ons best doen, we krijgen het met elkaar op aarde niet voor elkaar. Het is een kwestie van tijd of we fikken de hele boel af. En de Bijbel zegt daar dit over in Romeinen 4, vers 9 tot 18. Alle mensen zijn in de macht van de zonde. Vandaar dat er staat geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, allen ontaard, losgekomen van waar je eigenlijk hoort te zijn. Los van je wortels, los van bestemming. Gaat hij verder. Er is geen mens die het goede doet, zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder, dat is een slang. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet en ontzag voor God is hun vreemd. Dit is de wereld waarin wij leven. Dit ben jij, dit ben ik zonder Gods genade. Dit is de realiteit waar je op afgerekend zou mogen worden als mens. Dat God zegt, wat hebben jullie er een puinhoop van gemaakt? En hoe kwam God naar de wereld? Wat was de allereerste tekst van vandaag? God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gestuurd. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door hem te redden. Dus dit kan wel waar zijn als we kijken naar de wereld om ons heen en als je kijkt naar waar je zelf soms toe in staat bent, al die geheimen die we niet tegen elkaar vertellen en die gedachten die je kunt hebben. Maar God zegt, ik heb een ander plan. Dat staat een hoofdstuk verder, Romeinen 5, vers 8. God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus terwijl dit de situatie was en wij niks in te brengen hadden, geen gedrag waardoor we konden denken, nou, hier zal God wel tevreden mee zijn, op grond van dit gedrag zal hij mij wel accepteren. Nog voordat er helemaal geen enkele sprake was van iets waardoor wij het bij God in orde zouden kunnen maken, zei God, voordat je er überhaupt maar aan denkt dat dat zou kunnen, kom ik naar jou toe en doe ik wat jij niet kunt. Ik stuur mijn zoon voor jou, in jouw plaats. Ik bewijs mijn liefde voor jou en in plaats van jou te laten sterven, in plaats van jou te veroordelen, veroordeel ik hem in jouw plaats. Toen jij nog een zondaar was, dat is toen je God nog niet kende, toen heb ik dat al gedaan, voor jou. 2 Korinther 5, vers 21 zegt het zo. Terwille van ons heeft God hem, dat is Jezus, die de zonde niet kende, want Jezus was perfect, hij is God. Hij heeft hem die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, met onze zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God zouden worden. Dus waarom moest Jezus sterven? Jezus moest sterven zodat wij zouden kunnen leven. Jezus moest sterven zodat onze schuld van ons zou worden afgenomen. Jezus moest sterven omdat God zijn liefde aan ons kwijt wilde, maar die kon ons niet meer bereiken omdat die schuld ertussen zat. En hij zei, dat wil ik niet meer en ik bewijs mijn liefde. Ik neem de schuld weg, ik neem de vloek weg, ik overbrug de afstand. En je mag weten, er is vergeving. Ik heb betaald voor jouw schuld. Je mag weten, het is goed. Als je Jezus kent, dan weet je wat voor klungel ik ook ben. En hoe vaak ik het ook nog verknal. Ik mag vertrouwen op de onvoorwaardelijke liefde van God, op zijn genade. Die tegen mij zegt, ik kijk niet naar jouw gedrag om jou te beoordelen. Ik kijk naar Jezus' gedrag. En Jezus' gedrag was dat hij voor jou helemaal de dood is ingegaan. Met jouw zonde, met jouw schuld is hij voor mij komen staan, zegt God de Vader. En hij stond daar als jou, voor jou, in jouw plaats. En daardoor sta jij nu hier, als hem. Als Jezus, als het ware in zijn plaats. Hoewel wij in deze wereld zijn, zijn we als Jezus, zegt de Bijbel. Daarom is hij gestorven. Dan de tweede. Maar ja, waarom is hij dan opgestaan? Was dat niet voldoende? En het bijzondere is dat waar je zou kunnen zeggen dat het juridisch nodig was dat de schuld werd betaald, was het voor ons nodig en heel belangrijk dat Jezus ook weer zou opstaan uit de dood. De Bijbel laat zien dat de opstanding vooral het deel uit het verhaal van het evangelie is, waardoor wij het kunnen geloven. Ja? Dus de Bijbel zegt, Romeinen 4 vers 24 en 25, wij worden als rechtvaardigen aangenomen omdat we geloven in hem, dat is in God, die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. En dan zie je die twee dingen. Lees maar mee. Hij werd prijsgegeven om onze zonden. Nou, dat hebben we net gehoord. En hij werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Weet je wat Pasen is? Pasen is vieren dat wij met Jezus zijn opgestaan uit de dood. Dat wij met Jezus rechtvaardig voor God staan. Dat Jezus uit de dood opstond en verscheen aan zeker 500 mensen die daarvan getuigen en die dat hebben opgeschreven. Dat miljoenen, miljarden mensen door de eeuwen heen Jezus zijn gaan volgen. Jezus zijn gaan geloven. Soms hun leven hebben gegeven. Op dit moment zijn nog nooit zoveel christenen in de wereld vermoord vanwege hun geloof als in deze tijd. Dat is ongekend. Dat hebben wij niet door hier, want wij hebben het hier goed en we leven in onze bubbel. Maar er zijn andere bubbels. En waarom doen mensen dat? Waarom zou je je leven afleggen om Jezus te volgen? Waarom? Omdat je weet dat zelfs als je dit aardse bestaan hier achterlaat, als je dood zou gaan, dat Jezus zegt, dan ben je niet dood. Dan gaat het leven verder, maar dan niet hier op aarde in dit lichaam. Maar bij mij voor eeuwig. En Jezus zelf stond op uit de dood om te laten zien, lieve mensen, de prijs is betaald. Zelfs de grootste vijand, de dood, kon Jezus er niet onderhouden. Dat zegt Handelingen 2 ook zo mooi. Dat onmogelijk was dat de dood hem vasthield. Hij is sterker dan de dood. Dus als je bang bent voor de dood, schurk dan tegen Jezus aan. En laat je angst wegnemen. Laat je bevrijden van die angst voor de dood. Want hij is opgewekt vanwege jouw rechtvaardiging. Zodat jij kan zeggen, ik ben veilig bij God. Hebreeën zegt het zo mooi in hoofdstuk 9. Christus is voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan met zijn eigen bloed. En dan verderop staat er dan, om in onze plaats voor God te verschijnen. Wauw. Het feit dat hij leeft, is als het ware het bonnetje wat jij bij je hebt als je bent gaan shoppen en je komt bij de deur en er staat iemand van bewaking en die denkt, nou, zo nu en dan moet hij er eens iemand uitpikken en het pikt jou eruit. Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt, maar het lijkt me bijzonder ongemakkelijk. Als je dan daar hebt betaald en je loopt dan zo met je tassen, of tassen van iemand anders misschien, dat zou ook kunnen. En dat je dan daar zo loopt en dan zegt, mag ik even in uw tas kijken? Zo van, heb je niet stiekem iets gepikt? Ik zou me heel ongemakkelijk voelen als ik dat zo meemaak. Ja, toch? Want je hebt gewoon betaald. En weet je wat je dan doet? Het bonnetje erbij pakken. Ja? Dan zeg je, dit is het bewijs. Er is betaald voor alles wat ik hier heb. Weet je wat de opstanding is? Weet je wat Pasen is? Dat Jezus leeft, dat is jouw bonnetje als je wordt aangeklaagd door de duivel en die zegt tegen jou, oh, is dit wel allemaal waar? En hoe zit dat met die schuld van jou? En wat ben jij voor klojo? En had jij niet wat geestelijker moeten zijn? En je leest eigenlijk niet of weinig in je Bijbel en dit en dat. En ja, je bent ziek, het komt waarschijnlijk hierdoor en daardoor. En al die aanklacht heb jij een bonnetje op zakken. Dan zeg je, ja, maar Jezus leeft en hij heeft voor mij betaald. Ik ben rechtvaardig dankzij hem. Loser! Terug naar je dodenrijk. Ik leef met Jezus. Want het is Pasen. Ik ben opgestaan met hem. Dat is de reden dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zodat wij dat kunnen zeggen. En dan zijn we eigenlijk al bij het derde gekomen. Wat betekent dit nou voor ons? Nou, het mooie is dat wij mogen leven in de opstandingskracht en in de hoop die Jezus ons geeft. Jezus leeft nu, op dit moment. Hij is bij de Vader en hij wacht op het moment tot hij ons thuis komt halen. Hij zei, in het huis van mijn Vader zijn heel veel woningen en ik ga een plaats voor jullie bereiden. En dan ga ik jullie brengen waar ik ook ben. Dan kom ik jullie ophalen. Dat is heel dichtbij dat moment. Dat is ons eigenlijk thuis. Deze wereld is niet ons thuis, zou je kunnen zeggen. Ons thuis is bij God, is eeuwig bij God. Maar nu mag je daar eigenlijk al leven in geloof, zoals dat heet. Je mag nu al weten, ik ben dat kind van God. Ik ben wel in de wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Ik mag leven in zijn kracht. En het mooie is dat Hebreeën 7 vers 25 dan zegt, Jezus kan allen die door hem bij God komen volledig redden, omdat hij voor altijd leeft om weer voor hen te pleiten. Dus wat heeft Jezus nu te doen? Die heeft een volle dagtaak, een weektaak, een jaartaak, een eeuwigheidstaak. Hij pleit voor jou. Als jij ergens last van hebt, zit Jezus daar. Vader, uw zoon, uw dochter, daar heb ik voor betaald. Als je wordt aangeklaagd in de situatie, Vader, mijn bloed is erover gegaan. Er is geen reden om uw liefde en genade weg te houden bij dit geliefde kind. Welke nood je ook hebt, welke pijn er ook is, welk verdriet, welke uitdaging, wat je ook nodig hebt, Jezus pleit voor jou. Als je dat in je hart ontvangt, weet je dat je geloof dan van een systeem een relatie wordt? Als je gaat omarmen, als je tijd gaat vinden in je leven, momenten in je leven gaat vinden, waardoor jij gaat merken van, maar ik, wacht even, ik heb gewoon contact met God. De Heilige Geest is aan mij gegeven, waardoor ik met Jezus, met God de Vader in verbinding sta. En dan realiseer ik me ook ineens dat als mijn woorden tekort schieten, dat Jezus gewoon doorgaat. Zelfs als ik slaap, dan bidt hij gewoon door. Kan ik lekker rustig mijn hoofd neerleggen. Wat een ontspanning. Wat heerlijk dat hij voor mij bidt. Romeinen 8 vers 11 zegt het zo. Als de geest van hem, van God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Laat dit eens op je inwerken. Dus de geest, oftewel je zou kunnen zeggen de kracht van God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die woont nu in jouw sterfelijk lichaam. Let op, dit gaat niet over jouw nieuwe lichaam, want als je lichaam sterft, dan krijg je een nieuw lichaam. Dit gaat over het sterfelijk lichaam. Dus dit gaat over hier en nu op aarde, niet over later. Ontvang je dit? Besef je wat de opstanding voor jou mag betekenen? Dat de Heilige Geest die in je woont, jouw sterfelijke lichaam levend maakt. Want hij woont in je. Dus wat je nodig hebt voor je lichaam, ontvang het. Heb je er al een miljoen keer om gebeden, zit je er jaren op te wachten? Dit is en blijft datgene wat je mag blijven ontvangen, waar je op mag staan. Het is waar. En als er dingen nog niet passen, kloppen, nog niet uitbetaald lijken te zijn, laat je niet wijsmaken dat er iets mis is met jou. Leg je verdriet erover bij God neer, maar laat je hoop niet wegnemen en ontvang zijn kracht. De kracht van God, die heb je door de opstanding van Jezus gekregen door zijn Heilige Geest. En weet je wat nou het mooie is? Nog heel even. En dan komt Jezus ons thuis halen. En tot het zover is, doen we ons best. Ons best, doen we Gods best. Om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in die overwinning. Om ze te vertellen van Jezus. Om ze te laten zien dat ook zij dit mogen zeggen. Dankzij Jezus ben ik rechtvaardig voor God. Dat zij die vergeving mogen ontvangen. Dat zij mogen leven in dat nieuwe leven. En waar zijn we dan naar op weg? Hebreeën 9 vers 28. En hij, Jezus, zal voor een tweede keer verschijnen. Dit is bijna zover. Niet om opnieuw de zonde op zich te nemen, want dat heeft hij al gedaan. Daarom hebben we het avondmaal gevierd. Om dat te eren, om hem te danken. Maar om te redden wie hem verwachten, om thuis te brengen. Wie weet dat ze kinderen van God zijn. Wauw. Nu is het Pasen, toch? Jezus leeft en wij met hem. Dat mogen wij weten. We gaan hem ontmoeten. Hij kwam eerst naar ons toe, naar onze wereld, om daar redding te brengen. Om zelfs onze sterfelijke lichamen levend te maken door zijn geest. En we zijn op weg naar het moment dat wij naar zijn wereld gaan. Dat hij ons brengt waar hij is. Waar geen sterfelijke lichamen meer zijn. Waar geen oordeel meer is. Waar geen zonde meer is. Waar geen... Hoe stond het er ook alweer? Bedriegelijke tong is. Het gif van een adder. Een mond vol vervloeking en tonijn. Venijn. Ik denk wel tonijn, maar goed, dat zullen we even in het midden laten. Geen bloed vergieten, geen verwoesting, geen rampspoed. Maar wel vrede en ontzag voor God. Hier zijn we naar op weg. En hier leven we al in. Dit is het leven dat de kinderen van God mogen leven. En dit is het leven wat wij samen mogen uitdelen. Laten we daar vrijmoedig in zijn. We hebben de geest van God gekregen om dit goede nieuws door te geven. Aan je buren, aan je vrienden, aan de mensen op je werk. Vrijmoedig. Niet wegduiken, niet al te ingewikkeld doen. Enthousiast, blijmoedig op een manier die bij jou past. Getuigen van de hoop die in je is. Want wij zijn geen haar beter dan andere mensen. Wij kennen alleen een God die veel beter is dan alle mensen. En die zijn goedheid heeft gedeeld met ons en wil delen met alle mensen. Amen.
Amen.
Amen.